Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Bijzonder welkom voor de deelnemers van de Alpha-cursus. We vinden het fijn dat jullie er zijn. Mijn naam is Pieter Meijer, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Met vragen of opmerkingen bent u of jij dan van harte welkom. Organist en pianist is Simon Kadijk. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 en tienergroep 2 komen vanmorgen bij elkaar. De collecteopbrengst is bestemd voor de steunbehoevende theologische studenten. We zijn blij met een nieuw lid van onze gemeente. Het is Frank de Lange en hij zal zich nu aan ons voorstellen.
Niet helemaal een nieuw gezicht, maar wel nieuw lid. Ik wil me inderdaad even voorstellen, maar ik wil eigenlijk ook mijn keuze om lid te worden na al die jaren ook even toelichten. Ik ben opgegroeid in de buurt van Rotterdam. Daar heb ik heel wat jaren gewoond. Ik woon momenteel samen met Helene. We hebben geen kinderen. Na mijn studie, na onze studie, hebben we een paar jaar in het buitenland gewoond, in Mozambique. Na afloop 10 jaar in Helmond en daarna 14 jaar in Best. Ik werk al heel lang bij ASML. Ik ben daar groepsleider. Helene werkt op de TU. En zoals gezegd, eind vorig jaar zijn we naar Eindhoven verhuisd. En we wonen nu vlakbij Pitstop in de Matterhorn. En die verhuizing is ook eigenlijk de aanleiding voor het feit dat ik hier nu sta. Ja, want een aantal jaar geleden heb ik ook al een keer voor in de kerk gestaan. Toen heb ik het een en ander verteld over wat ik deed in het jeugdwerk in Best. Naar aanleiding van een gesprek over min of meer officieel gastlid worden hier. De reden waarom ik met regelmaat hier in de kerk wilde komen was dat ik toch heel erg behoefte had aan meer geestelijk voedsel dan wat ik in Best kreeg. Eigenlijk alle elementen van de dienst hier in de NGK die waren toch wel heel belangrijk voor me om datgene dat ik in Best deed te kunnen ondersteunen. En die verhuizing was weer aanleiding om daar nog eens eventjes heel goed over na te denken. Want het bleek namelijk niet vanzelfsprekend om na die verhuizing naar Eindhoven ook lid te worden van de NGK. Dan moet ik even een beetje historie geven. Ik ben opgegroeid in de Vrijgemaakte Kerk. Gereformeerde lagere school, gereformeerde middelbare school, knapenvereniging zoals het toen zo mooi heette, jeugdvereniging, catechisatie, gereformeerde studentenvereniging. Alles gereformeerd eigenlijk. Ook al was thuis het denken tamelijk ruim, het is me toch wel gebleken dat zo'n opvoeding je zeer vormt. Wat toen een heel erg bekende term was, de enige ware kerk. Dat denken was ons wel vreemd, maar toch, het bleek dat mijn christelijk referentiekader toch al tamelijk smal was. Dus wie zijn nou allemaal christenen? Een paar jaar Mozambique, waar we gewoond hebben, heeft mij al geholpen om mijn blik behoorlijk te verruimen, maar zeker de tijd in Helmond. Ik ben toen we daar kwamen wonen, ben ik lid geworden van de PKN. Ben daar een aantal jaar ouderling geweest. En mijn ogen zijn toen geopend voor een enorme breedte in geloven. Waar ik me gewoon niet bewust van was. Die breedte was niet zomaar positief. Maar ik besefte wel dat leven vanuit het vertrouwen op God ook op andere manieren kon dan ik gewend was. En ook dat symboliek en rituelen gewoon heel waardevol kunnen zijn. Het zorgde er ook voor dat ik veel bewuster met mijn geloof om moest gaan. Me af moest vragen, wat is nou eigenlijk voor mij de kern? Waar sta ik voor? En dat dan samen met enerzijds heerlijk die ruimte die ik daar in de PKN kon ervaren. Maar anderzijds toch ook wel, oei, dit staat toch wel heel veel van wat ik ervaar als de kern af. Omdat de predikanten in die kerk zorgden voor inspirerende diensten vanuit het evangelie, voelde ik me daar op mijn plek. In Best werd de situatie anders. Ik was al tamelijk snel voor het jeugdwerk gevraagd, catechisatie. Ik merkte dat het heel erg op zichzelf stond. Dat wat je deed goed was, er werd eigenlijk helemaal geen richting aangegeven. Inhoudelijk, eigenlijk was niemand er zo in geïnteresseerd. En ook bij veel mensen stond het denken vanuit de mens centraal. En niet zozeer denken vanuit God, vanuit Jezus en dan in relatie tot de mens. Dat was bepaald niet bij iedereen het geval. Dat begrijp ik niet verkeerd. We hebben ook jaren een gespreksgroep gehad met mensen met wie ik het geloof in Jezus Christus goed kon delen. Maar toch door daar in de kerk te zijn, door in de catechese en later Rock Solid, op wijkavonden, het, zo noem ik het maar even, orthodoxe geluid te laten horen, samen met anderen, was dat geluid er in de kerk wel. Ook voor mensen, het was ook belangrijk voor mensen die wel moeite hadden met de gangbare opvatting, maar daar op een of andere manier toch moeilijk uiting aan konden geven, dat niet zo erg liet merken. En ik ben me al die tijd heel erg bewust gebleven van het feit dat al die mensen wel naar de kerk kwamen. Dat ze naar een christelijke kerk kwamen. Om te zingen, te bidden, de verhalen uit de Bijbel te horen. Samen te zijn in het vertrouwen op God. Ondanks de grote verschillen in overtuiging. Nou, na de verhuizing werd ik automatisch overgeschreven naar de wijkgemeente die in deze kerk heeft gekerkt. En heel snel stond er een mevrouw op de stoep. Met informatie en die vroeg op welke manier of en op welke manier ik betrokken wilde zijn. Nou, ik merkte toen dat ik echt moest kiezen. En een dienst in januari hier heeft me echt overtuigend overtuigd dat ik hier wel thuis hoorde. Ik ervoer toen hoe krachtig het is als mensen gezamenlijk staan voor het evangelie. En ook hoe belangrijk het is om elke week vanuit dat evangelie geïnspireerd te worden. Toen heb ik besloten om van deze geloofsgemeenschap deel uit te willen maken. Wel met wat moeite en ook al een beetje met een schuldgevoel naar die andere christenen, om die in directe zin dan los te laten, om dat over te laten. Maar dan wel vanuit de overtuiging dat Christus zijn kerk bouwt. Het lied We Are One in the Spirit verwoordt mijn gedachten eigenlijk heel erg mooi. Het gebed om het herstel van de eenheid. Maar ook dat we als christenen van welke kerk dan ook bekend moeten staan om onze liefde. Een opdracht en een gebed, denk ik zo. Liefde voor elkaar over kerkuren heen. En voor de wereld om ons heen. En ik ben heel blij dat we dat lied nou even mogen zien.
Thank you.
op 15 maart is er weer een Best Live avond in Best. Thema is Plug and Play. Het gaat dan over relaties in het algemeen en over verbondenheid, aandacht, liefde, groei en mens zijn. Op zaterdag 14 maart open Caroline de Wit en Masaki Shimakawa te trouwen. Masaki is onder ons beter bekend als Maki. In een dienst die plaatsvindt in de Augustijnenkerk willen ze een zegen vragen over hun huwelijk. En die begint om 4:00 'smiddags. U bent van harte welkom. De bloemen gaan vandaag naar broeder Aad Stieren. Is er iemand die daar wil brengen? Ja, Gesine? Dankjewel. Dan wilt u na afloop van de dienst nog even gaan zitten. Kijk. En dan gaan we nu zingen Psalm 65 vers 1 en 4 in de hertaling van Levensliederen. En na een moment van stilte, foto en groet, zingen we dan het tweede couplet van die psalm. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Ik denk dat het nu beter moet gaan. Zo willen we dus in afhankelijkheid van God deze dienst beginnen. Want onze hulp is in de naam van de Heer. Van Hem die de hemel en de aarde heeft geschapen en ook ons leven elke dag draagt. Die God laat ons niet los. Amen. Genade voor u en voor jou. Van God de Vader door de Heer Jezus Christus. Amen.
Gelukkig wie u wilt onthalen.
De kinderen die straks naar de kinderbijbelgroep gaan, even naar voren komen om samen met mij deze prachtige tafel hier eens wat beter te gaan bekijken. Dus kom maar naar voren. Ja, jullie mogen wel even blijven staan, dan kunnen jullie het goed zien. En je mag ook even naar de plantjes kijken hier beneden. En dan zoek ik even de microfoon. Wat zien jullie allemaal? Wie kan dat even wat vertellen?
Een konijn.
Een konijn. Wat zie je nog meer?
Een kuikentje.
Een kuikentje. En wat nog meer?
Een vis.
Een vis, aha. Dan loop ik even naar de andere kant. Wat zie jij?
Een boek.
Een boek. Welk boek is dat?
Bijbel.
Heel goed, heel goed. En we zien ook een heleboel mooie bloemen. Dus degene die straks de bloemen weg mag brengen naar die meneer, heeft wel een grote auto nodig. Dat zijn een heleboel bloemen. En waarom zouden nou deze dingen hier staan? Waar heeft dit mee te maken allemaal? Ja? Lente, heel goed. En toen we dit plannetje hadden om dit vandaag te doen, toen was het midden in de winter en koud. Maar het is vandaag ook een prachtige lentedag, hè? Nou, dit zijn dingen die hebben te maken met de lente. En daaronder staan, misschien kennen jullie ze wel, wat zijn dat?
Moestuintjes.
Moestuintjes, precies. Heel goed. Er zijn kleine plantjes die beginnen al uit de grond te piepen. En dat vertelt ons dat alles weer gaat groeien. Nou, er is één dag in het jaar, dat noemen we biddag in de kerk. En dan gaan we samen bidden voor al die dingen die we eigenlijk heel gewoon vinden. Dat in de lente de planten gaan groeien en dat de bloemen uit de grond komen. Misschien hebben jullie het wel gezien onderweg naar de kerk, al die mooie krokussen en sneeuwklokjes. Nou, dat vinden we heel gewoon, dat het in de lente gebeurt. Maar het is niet gewoon. Het is een wonder van God. Want hij zorgt er elke keer weer voor dat het gaat groeien. En dan gaan de planten groeien en dan wordt het weer mooi. En dan komt er eten voor ons. En God zorgt voor de dieren. Maar voor al die dingen die wij misschien heel gewoon vinden, gaan we straks bidden. Nou, dan ga ik aan jullie vragen om in de kinderbijbelgroep eens wat dingen op te schrijven. Samen met de leiding van de kinderbijbelgroep. Van die dingen, van bijvoorbeeld voor je eten of voor je school. En dan gaan we daar straks voor bidden. En als nou iemand van jullie dat durft, of twee of drie mensen, dan mogen jullie straks ook wat zeggen bij het bidden. Hoeft niet, maar dat gaan jullie eventjes bespreken in de kinderbijbelgroep. Dus we gaan bidden straks voor de gewone dingen die niet zo gewoon zijn. Eten en zo. Dat gaan jullie doen in de kinderbijbelgroep. Maar eerst gaan we nog een liedje zingen daarover. En dat gaat ook over bidden. Dat is het lied Als je bidt, zal hij je geven. Gaan we samen zingen lied 7 uit onze bundel. Deze brief voor mij meenemen en eventjes aan, ik zag jouw vinger als eerste, even aan de leiding geven van de kinderbijbelgroep. Mogen jullie nu gaan? Tot straks. Dat we straks met de kinderen in het bijzonder in het gebed stilstaan bij de groei en de bloei en het werk, wil ik nu de andere voorbedepunten ook alvast verwoorden richting God. En ik wil nu eerst vragen aan Ingrid om ons iets te vertellen over haar buurman. Wacht daar, ja, graag.
Hallo, jullie kennen nog wel mijn verhaal wat ik in januari deed over mijn buurman die toen een einde aan zijn leven wilde maken. Inmiddels ben ik gisteren met hem in het zonnetje gaan lunchen in de stad. En zat hij met ogen dicht te genieten van een kop soep die hij had gekregen. En hij vond het zo lekker. Het was heerlijk, zei hij. En in zijn taal, Farsi, is dat laziz. Laziz. Heerlijk. Iemand die weer zo kan genieten van een kop soep, die heeft weer zin in het leven. En dat kun je op heel veel punten kun je dat zien. Hij heeft mij gevraagd te helpen met het opknappen van zijn woning. Die was heel erg verwaarloosd in al die jaren. Ik heb mijn vrienden gevraagd om een handje bij te dragen daarbij, omdat hij natuurlijk fysiek heel zwak was, dus hij kon natuurlijk niet veel dingen doen. Een vriendin van mij, een psycholoog, heeft zijn administratie helemaal uitgezocht. Allemaal netjes in mappen. Zijn administratie is nu keuriger voor elkaar dan die van mij. Een bevriende schilder heeft zijn hele huis wit geschilderd. En dus echt, er komt een hoop zon en licht binnen. Hij heeft al zijn oude meubels naar de kringloop gedaan en heeft daar nieuwe gehaald. voor een prikje. En het is zijn smaak, niet de mijne, maar het is prachtig geworden. En ik stond gisteren met hem in de ochtendzon voor het raam, stond naar buiten kijken. En hij zei van, ik wacht erop dat de zon weer zo gaat schijnen dat je korte broek aan kunt. En korte mouwen. En ik dacht, oh, wat een verschil met januari, toen hij het niet meer zag zitten. En ik wil jullie hartelijk bedanken. Er zijn mensen, het begon al meteen toen ik hier mijn verhaal had verteld, die meneer, ik weet niet meer hoe zijn naam is, die de bloemen voor zijn moeder aanbood. Daar was mijn buurman al heel erg verrast over, dat hij zomaar zo'n mooie bos bloemen kreeg. In de week daarna kwamen er kaartjes binnen. Hij zei van, Ingrid, ik krijg hier een kaartje van, en ik weet niet wie dit is, maar ze schrijven hele lieve woorden. En later, toen we bij zijn huisarts waren, zei hij tegen de huisarts van, ik krijg zomaar kaartjes van mensen en die geven mij hoop en licht. En hij heeft nog steeds natuurlijk zijn oorlogstrauma's en de akelige gebeurtenissen die in nachtmerries bij hem komen. En hij kan ook gewoon 's nachts dan ook heel erg wakker zijn daarom. Een tijd terug was ik nogal ziek. En toen hoorde ik mijn buurmeisje onder, van anderhalf, die was heel erg aan het hoesten. En dat had ik ook gehad. Dus ik ging 's nachts naar haar ouders toe om te waarschuwen van dat ze misschien hetzelfde had als ik. En dat was een teken voor mijn buurman, die heel erg verdrietig was op dat moment. Van, oh, wacht even. Ze is wakker. Ik kan naar haar toe gaan. En hij zei van, ik heb tot God gebeden, zegt hij, dat ik met jou zou kunnen praten. En God heeft jou, ik hoorde jouw stem beneden, dat je bij de buren was. En dat ik naar je toe kon komen en mijn verhaal kon doen. En God heb ik 22 jaar lang, zolang dat ik hier in Nederland ben, heb ik gevraagd om een buurvrouw zoals jij. En hij heeft me die gegeven. Sorry. En dat vind ik heel erg lief van hem. Maar hij doet het ook zelf. Hij gelooft in God. En hij vertrouwt er van alle dagen op. En hij voelt dat hij hem gedragen heeft toen hij zelf niet kon. En ik ben jullie dankbaar dat jullie daarbij je steentje hebben bijgedragen. Hij heeft op dit moment, ik zei de vorige keer dat hij het financieel goed had, maar dat heb ik dus mis. Hij heeft PGB en dat soort zaken. Je weet dat daar enorm op gekort wordt. Dus zijn financiële situatie is enorm verslechterd. Ik geef hem daarom ook elke avond eten. Want anders dan heeft hij het gewoon niet. Hij heeft op dit moment, ik ben met hem naar Wij Eindhoven geweest. Het is die organisatie die praktisch dingen voor je regelt. En die heeft uitgezocht dat hij nog precies voor deze maand 1 euro heeft om van te leven. Dus, maar dat maakt niet uit of je voor 2 mensen kookt of voor 3 mensen kookt. Dat maakt niet uit. Maar jullie bijdragen op wat voor manier dan ook. Aandacht, een kaartje, een vriendelijk woord. Het is allemaal welkom. Dat de zon voor hem ook mag blijven schijnen. Dankjewel.
Ook bedankt, Ingrid, voor jouw liefde en je betrokkenheid en voor de openheid waarmee je dit met ons deelt. Dat bouwt ons op en dat bemoedigt ons. Dankjewel. En ik heb ook afgesproken dat we voor deze buurman samen nu danken en ook blijven bidden. Zullen we bidden en danken? Vader in de hemel, u bent er echt. En u bent echt goed. Zoals u uw zon laat schijnen over deze wereld. En de warmte ons verwarmt. Zo wilt u er zijn voor ieder mensenkind. Dank u wel, Heere God. Heer, de wolken van zorgen, de wolken van grote vragen, die ontnemen ons soms het zicht op u. En er zijn ook echt zorgen. Er is ook zoveel pijn op deze wereld. Er is zoveel wat stuk gaat. Maar dank u wel, Heere God, dat u het licht laat overwinnen. Dat het doorbreekt, Heer. Dank u wel voor de zonnestralen die vanochtend dit gebouw binnenvallen. Door de ramen. Door kinderen die voor in de kerk staan. Door zoveel bemoedigende woorden. Dank u wel, Heer, voor wat Ingrid ons vertelde over haar buurman. Dat het echt beter gaat met hem. Dat gebeden van hem en van de mensen om hem heen aankomen. Niet dat alles dan meteen opgelost is. Zo gaat het bijna nooit. Maar wel dat er weer hoop is en weg om te gaan. Dank u wel daarvoor. En wilt u deze man ook er verder zegenen en dicht bij hem zijn. De weg die hij gaat. Heer, we danken u dat we zo ons mogen verbinden met de mensen om ons heen. Hier in deze wijk, in deze buurt. Heer, we danken u ook met de werkgroep Next. Dat er op hun plannen ook zoveel positieve respons is. Dat er zoveel mensen een steentje willen bijdragen naar aanleiding van de tijdcollecte van een paar weken geleden. Heer, dat is fijn en mooi. Heer, en wilt u het zegenen? Want het is uiteindelijk uw werk. En wij mogen ons steentje bijdragen. Heer, help ons ook om elkaar vast te houden en elkaar te vinden. Om oog voor elkaar te hebben binnen de gemeente. Heer, wilt u ook zo zijn bij de plannen die er zijn om het thema van gemeenteopbouw, betrokkenheid op elkaar, wat meer aandacht te geven. Dat u ook de werkgroep die daarmee bezig is, leiden en zegenen, Heer. We willen u danken voor onze gasten, voor mensen die bij ons komen. Je zegen ook hen, dat ze zich thuis mogen voelen in ons midden. Ook gasten van de Alpha-cursus. Wat fijn dat ze in deze weken bij verschillende kerken op bezoek gaan. En wilt u ook hen zegenen in hun zoektocht. Ook vandaag. Heer, we willen ook bidden voor de voorbereidingen voor Pasen. In de week voor Pasen en op de dag voor Pasen zullen er in Eindhoven verschillende momenten zijn waarop christenen samen stilstaan bij het wonder van uw liefde, Jezus. Uw liefde die zo ver is gegaan, dat u zelf gaf. Hier, we hebben net ook iets gezien over beleef Pasen. Een ontmoeting waar we hopen, Heer, dat er vele jongeren, maar ook anderen hier uit deze stad naartoe zullen komen. Om samen onder de indruk te zijn van uw liefde en u groot te maken. Heer, wilt u ook dit zegenen? Heer, we willen u bidden voor de plek van mensen die in onze kerken beroepbaar zijn. Die graag een plekje willen vinden in een gemeente om daar dienend bezig te zijn met uw woord en het pastoraat. Hier wilt u al de beroepbare mensen, broeders en zusters zegenen. We noemen nu ook de naam van Marten van Gurp met Elise uit de kring van onze gemeente. Hier mag er snel een opening voor hen zijn. We willen nu ook bidden voor de studenten die zich voorbereiden op een plek in uw koninkrijk, de theologiestudenten. Hier zullen we straks ook onze gaven voor hen geven. Hier wilt u bij hen zijn en hen bemoedigen. We dragen hier deze dienst aan u op. Ook de dienst van komende zaterdag, de huwelijksdienst van Mazaki en Caroline. Wilt u ook deze dienst zegenen, Heer. Bemoediging en feest laten zijn tot uw eer. Vader, wilt u zo bij ons zijn in deze dag. Prijzen en danken u. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing wordt vanochtend verzorgd door Elke Zuur en is uit Johannes 12, de zalving van Jezus door Maria, Johannes 12, vers 1 tot en met 11. Daarna zingen we een lied dat qua woorden prachtig verwoord wat Maria hier doet. De melodie is nou niet heel erg bekend. Daarom zal dat eerst een keer worden voorgespeeld en gespeeld. En daarna gaan we het gewoon proberen te zingen. Dus gezang 563 uit het nieuwe liedboek.
Zes dagen voor het Pesach ging Jezus naar Bethanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men, ter ere van hem, een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht, om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was, en ze gingen in grote getalen naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.
Sluiten we ons aan bij vorige week, hoe je erbij was. Het ging toen over Lazarus, de opwekking van Lazarus uit de doden, als eigenlijk de reden waarom er besloten werd deze mens, Jezus, die mag niet langer blijven leven. Nu is Jezus opnieuw bij Lazarus en zijn zussen. En dan lezen we over die opmerkelijke zalving door Maria. Straks na de verkondiging zingen we lied 298 uit de evangelische liedbundel. Ik kom in uw heiligdom binnen. Ze vertelde erover, jaren later, de tranen van dankbaarheid in haar ogen. Hoe ze samen met haar zus op de sterfdag van hun vader had verzorgd. Als een laatste blijk van liefde. Het was bijzonder, vreemd, maar ook zo mooi om dat te doen. Om zo vader voor te bereiden op de begrafenis. Ik heb dat vaker gehoord van mensen. Tegenwoordig gebeurt dat wat vaker. Dat een begrafenisondernemer zegt, nou, wil je dat als familie doen? De laatste zorg voor een overledene. Heel mooi, heel intens, heel kostbaar. Een laatste blijk van liefde. Zeker als het goed was. Tussen jou, je vader, je moeder, een andere geliefde. Een laatste blijk van liefde. Dat is wat Maria hier doet. Een laatste liefdebetoon. Ze zalft Jezus met het oog op zijn begrafenis. Maar het vreemde, het aanstootgevend vreemde, is dat Jezus springlevend is. Hij springt levend. Waarom doet Maria dit? Het is een combinatie van liefde en geloof. Een combinatie van liefde en geloof. Want Maria was een van de weinige mensen die echt geloofde wat Jezus zei. Ja, er waren een heleboel mensen om Jezus heen die wel vol waren van stukjes van wat Jezus had gezegd over het koninkrijk dat komt en... Ze dachten, binnenkort begint de kabinetsformatie. Maar er waren maar een paar mensen die echt Jezus serieus namen. Judas. Judas had het gezien. Dit gaat niet goed. Hij meent het echt. Kruis. Sterven. Het is waanzin. Ik houd het voor gezien. Maria geloofde het ook. In Matteüs 26, waar je ook leest over de zalving door een vrouw, ligt er een heel... duidelijke link tussen Jezus die voor de laatste keer heel expliciet zegt, en nu ga ik binnen een paar dagen lijden en sterven, en de zalving. Waarmee dan het beeld ontstaat van, dit is dus een logisch gevolg. Als Jezus dan echt zegt, ik ga bijna sterven, nou dan ga je dus voorbereidingen treffen voor de begrafenis, hoe gek dat ook is. Niemand doet dat. Behalve Maria. En dat vertelt ons van haar geloof. Een geloof dat niet zozeer naar voren komt in een klinkende geloofsbelijdenis, zoals Petrus het heel mooi kon zeggen, u bent de Christus, de Zoon van God. Nee. Maria's geloof is stil. Zoals Maria sowieso heel stil is. Weet je nog de preek van Ad in januari over Martha en Maria? Martha die ook zo druk was. Zo... bezig was met wat er allemaal geregeld moest worden. Want we hebben belangrijk bezoek. En Maria die zit aan de voeten van Jezus en luistert. Jezus zegt, Maria heeft een goede keuze gemaakt. Zij koos voor dat wat niet van haar wordt weggenomen. Wat blijvende waarde heeft. Maria, die in die geschiedenis hier vlak voor, Johannes 11... als Lazarus, hun broer, is gestorven, stil achterblijft. Martha is als eerste erbij om naar Jezus toe te rennen en al haar vragen op Jezus af te vuren. Waarom hier? Hoe zat dat nou? En hoe kan dat dan? En Maria blijft stil. Ze zegt in het hele evangelie maar één zinnetje. Heer, als u er was geweest, dan was het toch anders gegaan? Maria zegt niet zoveel. Maar geloof heeft niet zoveel woorden. Misschien ook niet zoveel woorden nodig. Maar geloof is des te sprekender, want wat een teken geeft ze. Ze zalft Jezus. En hoe uitbundig. Het was op zich wel gebruikelijk dat als je een belangrijke gast in huis kreeg, zeg een bekende rabbi of zo, een leraar, dat je dan uit een kostbare fles met zalf een beetje zalf nam en dan iemands hoofd kon zalven. Zijn voeten. Een klein beetje eerbetoon. Maar wat Maria hier doet, dat is echt zo overdadig, buitensporig. Ze giet een hele fles met kostbare olie. En staat er in Marcus Evangelie, de hals van de fles werd gebroken. Ze haalde niet het dopje eraf en zo een beetje. Nee, ze brak de fles. In één keer leeggieten. Het kost een jaarsalaris. 300 denarii. Een jaarsalaris. Voor Jezus. Haar geloof is werkend. Niet met woorden, maar in liefdebetoon. Ze kende de liefde van Jezus, zoals er dan staat in de voetwassing. De liefde van Jezus, die gaat tot het uiterste. De liefde van Jezus is niet afgepast, een beetje afgemeten. Die liefde van Jezus gaat tot het uiterste. En Jezus die hield zo intens van Lazarus en Martha en Maria. En die liefde roept bij Maria ook liefde op. De liefde die Jezus wil verzorgen zolang die er nog is. De liefde die Jezus wil eren voor wie hij is. Hij is toch de opstanding en het leven. En dan snap ik er niks van hoe dat dan gaat als hij dan zegt ik ga nu sterven. Maar hij is de opstanding en het leven. En hij houdt zo intens van mij en van mijn broer. Van mijn broer die ik ook pas nog heb gezalfd toen hij begraven werd. Dan ga ik het gewoon doen. Doe wat mijn hart me ingeeft. Ik hou zo intens van Jezus. Dat is Maria. Maria, zegt Jezus, Maria is nou een voorbeeld. Er zijn heel veel mensen in de omgeving van Jezus en er zijn heel veel preken over Jezus gehouden, maar over deze vrouw zal gesproken worden overal waar mijn goede nieuws wordt verkondigd. Zegt Jezus, jullie moeten het dus over deze Maria hebben, want dat is zo belangrijk. Als je mijn liefde kent, als je een klein beetje proeft en aanvoelt hoe intens ik van jou hou. Laat dan je liefde spreken voor mij. De liefde van God is uitgestort in onze harten, zegt Paulus. En dan denk ik aan zo'n helikopter, zo'n blushelikopter die met enorme bakken water gaat vliegen. En dan zo'n bak water met duizenden liters in één keer uitstort. Dat is de liefde van God in onze harten uitgestort. Laat die liefde dan zien. Voor Jezus. Marcus schrijft, deze vrouw heeft gedaan wat ze kon. Nee, meer hoeven we niet. Maar het is ook niet minder. Doe wat je kan om je liefde voor Jezus te laten zien. Het gaat hier over een relatie. Dat je Jezus kent en dat we in een relatie met hem leven. Een relatie waar liefde de boventoon voert. Laat het maar zien. Dat je van hem houdt. En dat is zo'n goede boodschap voor vandaag de dag. Omdat wij in een tijd en een cultuur zitten waar we heel erg bezig zijn met dingen doen. Ook in de kerk, we gaan dingen doen. We gaan dingen laten zien dat we staan voor gerechtigheid, voor onze medemens. Dat we samen de schouders eronder zetten. En dat is ook echt goed en nodig. Dat is de liefde voor de naaste. Dat is het tweede gebod. Het eerste is toch God liefhebben. Liefde voor anderen begint bij passie voor Jezus. En Maria heeft dat begrepen. Maria weet ook dat er dan afwijzing kan komen. Als je vol bent van Jezus en je hart volgt en dan gewoon laat zien dat je van Jezus houdt. Misschien wel in een kerkdienst. Als je heel uitbundig iets wil laten zien van je liefde of in de gemeente, dan kan er afwijzing komen. Dan staan de mensen een beetje zuinig te kijken. Zoals die discipelen. Ja, in Johannes wordt gezegd dat het vooral Judas was, maar als je de andere evangeliën leest, dan merk je dat de andere discipelen ook een beetje zuinig stonden te kijken. Van, wat is dat nou voor een verkwisting? Een jaar salaris. Ja, natuurlijk een beetje olie voor Jezus, dat moet kunnen. Dat is goed hoor, best belangrijk. Maar we zijn hier toch om het evangelie voor de armen te brengen. Had Jezus gezegd, Matthäus 11 vers 5, het evangelie voor de armen. Nou, kom op dan met die olie. Gaan we verkopen. Maar Maria weet dat de liefde belangrijker is. Zoals Paulus het schrijft in het bekende 1 Korinthe 13. Al kon ik alle talen spreken, al had ik alle wijsheid en alle inzicht, al kon ik bergen verzetten met mijn geloof, al spande ik me zo in, maar ik had de liefde niet. Het was een verkeerd gestemde gitaar, een valse piano. Het zou niet klinken. De liefde staat voorop. Liefde voor hem, voor Jezus. Maria deinst het misschien wel terug bij zoveel negatieve reacties. Laten wij dat niet doen. Laat je liefde voor Jezus spreken als de bron waaruit je leeft. Laat de liefde spreken, de pure liefde. Dat hebben we zo nodig. Dat hebben we zo nodig ook voor elkaar. Voor jongeren. Als ik terugdenk aan wat is nou belangrijk geweest voor mij toen ik jong was. Dat ik catechisatie kreeg, preken hoorde, ja natuurlijk vast ook wel. Maar toch vooral van die mensen waar je kon zien. Ze menen het echt. Die mensen houden gewoon van Jezus. En die kennen hem en die hebben een relatie met hem. En dat is gewoon echt. Of later als beginnend predikant dat je dan met mensen op bezoek komt. En dat je merkt. Ze leven gewoon heel dicht bij de Heer. Verder niet opvallend of zo, maar ze houden van hem. Dat is zo belangrijk, zulke ervaring. Dat is zo kostbaar. Daarom is Maria ook zo'n kostbaar figuur in de Bijbel. Pure liefde voor Jezus. Dat is nou iets waarvan Jezus zegt, dat moeten jullie de eeuwen door nou doorgeven. Haar pure liefde voor mij. Dat is de bron waaruit je leeft, waaruit je gelooft. Dus laat het maar zien dat je van Jezus houdt. En wees niet geremd als mensen een beetje zuinig kijken. Laat het maar zien, op jouw manier. In stilte, of met je handen in de lucht, of hoe dan ook. Laat het maar zien dat je van Jezus houdt. Maar ja, als ik me probeer te verplaatsen in Johannes 12, die scène met die zalving van Jezus, misschien merk ik dan wel dat ik helemaal niet zo Maria ben. Dat mijn liefde voor Jezus helemaal niet zo vurig is en zo puur. Misschien merk ik wel dat ik sta in de kring van die zuinig kijkende discipelen. Die denken, ja, we moeten toch gewoon aan de slag. We moeten toch goede dingen gaan doen. Het is niet veel te overdreven. Als ik merk dat ik daar sta, laat ik dan doen wat Maria deed. Waar het bij haar begon. Weet je het nog? Maria die stil aan de voeten van Jezus zat. Ik denk dat dat de plek is waar ze geleerd heeft om Jezus lief te hebben. Om de boel te laten. En te denken dat komt wel. Om echt te leren waarderen wie Jezus voor jou is. Dat hij van je houdt. Zo intens. Wees maar stil. En richt je op Jezus en zijn liefde voor jou. En dat is een prachtig motief voor deze tijd in de aanloop naar Goede Vrijdag. De stille Maria, met haar stille geloof, die zo onder de indruk was geraakt van de liefde van de Heer. Deze tijd biedt een kans. Deze tijd voor Pasen, om dat ook te doen. Om in alle drukte en alle dingen die gedaan moeten worden, is nu te zeggen, nu even niet. Nu maar even niet zo druk. Nu maar even mijn telefoon laten liggen. Op mijn tablet. Nu maar even al het regelwerk in de kerk misschien ook even wat minder. En stil worden. En opnieuw onder de indruk raken van de liefde van Jezus voor ons. Amen. We gaan nu ons geloof belijden en dat doen we door in ons hart in te stemmen met het credo dat door Elko zal worden voorgelezen, waarna we zingend antwoorden met het lied Heer, ik prijs uw grote naam. Misschien zal ik het voorlezen. Laten we ieder persoonlijk de volgende woorden beamen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
nu is het moment dat de kinderen nog terugkomen uit de kinderbijbelgroep. Ik weet niet of er al een seintje is gegeven, maar misschien wil Pieter anders even een seintje gaan geven. Kan ik de tijd dat we wachten op de terugkomst van de kinderen en hopelijk ook met hun gebedspunten nog even één ding vertellen. Dat er straks bij de koffie krentenbollen zijn. Ik vind dat mooi, want ik ben een groot liefhebber van krentenbollen. Maar ik moet ook nog iets bij vertellen. Want deze krentenbollen worden ons aangeboden door de Evangelische Basisschool, de EBS online, hier in Eindhoven. Komende week is er een open dag. En nou, ze willen graag het werk van deze school onder onze aandacht brengen via de krentenbol met de boodschap: we leven niet bij brood alleen. Wat dus ook weer een prachtige link is naar biddag. We gaan bidden voor ons brood, voor ons werk, maar vooral voor ons leven dicht bij de Heer. Dan wachten we nu even tot de kinderen terug zijn. Ja, kom maar. Nu jullie hier op de voorste rij komen zitten. Nou, jullie hebben wel hard moeten werken volgens mij, of niet? Of niet? Ik bedoel, niet zoveel tijd. Koekjes zijn nog niet klaar. Oei, oei, oei. De krentenbollen wel. Maar dat hebben jullie nog niet gehoord, denk ik. Wat zijn jullie... Het is alleen nog maar deeg. Kunnen de kinderen met een kleurplaat even hun kleurplaat naar boven houden? Kijk eens. Mooi, jongens. En wat staat er op de kleurplaat? De mensen achterin kunnen het denk ik niet zo goed zien. Kunnen jullie dat even vertellen? Wat staat er op de kleurplaat? Wie wil dat even zeggen? Die microfoon. Ja?
Een potje met parfum erin.
Heel goed, een potje met parfum erin. En wat ging daarmee gebeuren, weet je nog?
De Heer Jezus' voet
Ja, heel goed. Over de Heer Jezus zijn voeten. Ja, en daar hebben we het in de kerk ook over gehad. Dat Maria de Heer Jezus ging zalven, zeggen we dan. Nou, mooi. En ik denk dat jullie thuis nog mooi verder kunnen kleuren. En zijn jullie ook toegekomen aan gebedspunten? Wie kan ik daar eens even wat over vragen? Allemaal. Dus jullie hebben briefjes. En zijn er ook kinderen die wat willen zeggen in het gebed? Ja. Zijn alle kinderen die iets willen zeggen in de microfoon, zouden die even hier kunnen komen zitten? Bij mij? Dan ga ik naast jullie zitten. Nou, heel fijn. Dan gaan we samen bidden. En dan gaan we de handen vouwen, ogen dicht doen. Maar je mag ook als... Ik kijk een beetje. En dan kan ik af en toe de microfoon geven aan jullie. En dan kunnen jullie ook wat in de microfoon zeggen. Ja? Dan gaan we samen bidden. Goed? Lieve Heere God, wij danken u voor deze kerkdienst. Wij danken u voor deze mooie dag. En we danken u dat we ook alle dingen aan u mogen vertellen. Dat we mogen vragen aan u. En dat u dan naar ons luistert. Hier zo willen we dingen aan u gaan vragen, Heer. Wilt u naar ons luisteren? Ja, zeg maar.
Heer de God, dank u. Ik wil u danken voor de boom.
Heer, we danken u voor de zon en de planten.
Dank u, God, voor de bomen en de zon. Dank u, God, voor de bloemen.
Heere God, dank u wel voor het leven van de mensen en de dieren.
Lieve, gelukkig hebben we eten en drinken. Dank u wel daarvoor.
Wat anders. Nee, geweest. Heere God, zo hebben we zoveel om voor te danken en te bidden. Ja, Heer, we danken u voor het eten en het drinken. Elke dag weer. En wilt u daarvoor zorgen? We danken u voor de planten en de dieren, voor uw mooie natuur. En wilt u voor haar zorgen? En ook ons helpen, Heer, om goed voor de natuur te zorgen. Heer, we danken u voor het werk. Als onze papa's of mama's kunnen werken. En wilt u ook voor ons zorgen, Heer, als er misschien geen werk is. Of als het moeilijk is op het werk. Heer, wij danken u voor school. En we danken u voor de meesters en juffen. Wilt u ook bij ons zijn als we het moeilijk vinden op school om te leren? Of als we ons niet fijn voelen op school? Heer, wilt u bij ons zijn? Heer, we danken u voor elke dag weer brood en kleren. En wilt u zorgen, Heer, voor de mensen die dat allemaal niet hebben? Dicht bij ons of in andere landen? Heer, wilt u alles goed maken? Heer, we danken u voor al die gewone dingen die helemaal niet gewoon zijn. Dat u ze ons geeft. Wij danken en bidden u in Jezus' naam.
Trouwe Hemelse Vader, wij danken u ook voor het feit dat we vorige week getuigen mochten zijn van het cum laude promoveren van onze dominee Daniel Timmerman. We danken u, Heere God, dat u hebt gezegend met gezondheid om daar al die jaren aan te werken, te studeren, te lezen, te doorgronden en weer te geven. We danken u ook voor Hanneke, dat zij die tijd Daniel erin gesteund heeft. En voor hun kinderen, die waarschijnlijk niet geheel begrijpend toch wel doorhadden dat hun vader bezig was met iets belangrijks. Iets waar hij zijn tanden in wilde zetten. We danken u ook dat dokter Timmerman met zo'n mooi en welverdiend resultaat ook gewoon Daniel is. We willen u ook bidden. Bidden, Heere God, voor Daniel en Hanneke en hun kinderen. Dat zij mogen genieten van elkaar en van wat meer tijd met elkaar. We bidden u voor Daniel, dat hij gezegend met zoveel kennis uw woord mag blijven onderzoeken. We bidden u vooral dat uw woord door hem en daarna ook door ons mag worden uitgedragen. In deze wijk waar onze kerk staat, op werk, op school of waar we wonen.
Zo vragen we ten diepste uw zegen over verspreiding van uw woord in een wereld die dat zo hard nodig heeft. Wilt u ons allen daarbij uw zegen geven? Amen.
Bedankt voor jullie gebed. En ook bedankt Chris voor je dankgebed. En mogen de kinderen nu naar hun plek toe gaan. Gaan wij nu onze gaven geven voor het doel steunbehoevende studenten. Daarnaast zingen we als slotlied Psalm 66 vers 5 en vers 7. Laten we op weg gaan in vertrouwen en met een blij hart, want God geeft ons zijn zegen mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Gaat u nog even zitten.
En nog is het einde niet. Het wordt een beetje een toespraakje waar heel veel in voorkomt van miscommunicatie. Nummer 1. Een heleboel mensen denken nog dat volgende week de officiële opening van het kerkgebouw is. Dat is dus niet het geval. Dus iedereen die dat nog in zijn hoofd heeft zitten of leest, die weet vanaf nu dat het niet het geval is. De opening wordt later gehouden in het jaar. En we weten nog niet precies de datum, maar wij streven naar het begin van september. Dat wil niet zeggen dat de voorbereidingen tot eind augustus uitgesteld worden, maar zo gaat het wel. Dat was 1. U heeft het al gehoord, afgelopen donderdag is Daniël gepromoveerd tot dokter in de theologie of in de godsdienstwetenschappen. Ik ben even kwijt wat er gezegd werd, maar het was wel heel mooi. Een mooie bijeenkomst. Er was ook veel waardering van de deskundigen. Vandaar ook de cum laude met lof. Maar dat was waardering van professionals. En het was een proefschrift wat nou niet zo erg makkelijk leesbaar was voor niet-ingewijden zoals wij. En wij zijn natuurlijk praktisch ingestelde mensen. En dan vragen we ons af, en wat hebben we daar dan aan in 2015? Want je kunt wel eindeloos lezen van iemand uit de 16e eeuw, in de tijd van Luther en Calvijn, meneer Boelinger. Nou en? En Daniël gaat nu even in een paar heel eenvoudige zinnen voor ons uitleggen wat we er nu mee kunnen.
Drie kwartier geduld heeft. Dat gaat natuurlijk helemaal niet. Leuk dat ik iets over mag vertellen. En misschien is het ook aardig voor wie belangstelling heeft om dat op een later moment nog eens wat uitgebreider te doen. Heel kort komt het neer op de vraag: spreekt God vandaag? En zo ja, hoe dan? God spreekt door de Bijbel tot mensen. God gebruikt de Heilige Geest om te spreken. Maar hoe werkt dat dan precies? En mijn onderzoek heeft zich dan vooral bezig gehouden met het idee van profeteren. In het Oude Testament had je profeten die konden zeggen, hier sta ik. Ik heb, even in mijn woorden, een lijntje met de Heer. En dan kan ik zeggen, zo spreekt de Heer. En wee u als je niet luistert. Er waren ook valse profeten die ook zeiden, zo spreekt de Heer. Maar ondertussen hun eigen ideeën verkondigden. Nou, in de 16e eeuw kwam het idee naar voren, eigenlijk zou iedereen in de gemeente profeet kunnen zijn. Want toen moesten mensen luisteren naar de paus, die zei van zo zit het. Maar als de paus dan dingen zegt die niet kloppen, nee, eigenlijk is iedereen profeet, toch? Zegt Paulus in 1 Korinthe 14, jullie mogen allen profeteren, want iedereen opgebouwd wordt. Dus nou, iedereen profeet, maar dan zit je in een kerk, 300 mensen, 300 meningen. Wie heeft er dan het voor het zeggen? Wat is dan profetie? Hoe kun je dat beoordelen? Nou, en daar werd in de 16e eeuw heel intensief een tijd lang over nagedacht. Wie is dan de profeet? Is datgene wat die figuur daar net deed, was dat dan profeteren? Of is het iets anders? Nou, en daar ben ik intensief mee bezig geweest aan de hand van oude documenten. Maar wel met het oog op die vraag waarmee ik begon, van hoe spreekt God vandaag? Hoe kunnen we vandaag Gods stem horen? En dat is een vraag die vandaag de dag opnieuw heel actueel is, omdat er op allerlei manieren weer over profetie wordt nagedacht. Dus nou, ook al is het een vrij historisch onderzoek geweest, ik hoop wel dat mijn stukje kan bijdragen aan eigenlijk het antwoord op die belangrijke vraag, hoe spreekt God vandaag?
Nou, duidelijk. Deze zin was niet om te lachen, dat sorry. Maar ja, kan het ook niet helpen. Daniel, we zijn eigenlijk als gemeente ook wel heel een beetje trots dat wij jou als predikant hebben. En dat mooie wat jij hebt gekregen straalt een beetje op ons af. En wij willen graag als gemeente jou ook een cadeau aanbieden. En dat is het volgende misverstand in de communicatie. Wij hebben een aantal mensen, wij weten namelijk niet hoe groot het cadeau wordt. Want wij hebben namelijk mensen gevraagd van als jullie een bijdrage willen leveren, stort dat dan op rekeningnummer zoveel. En dat is het rekeningnummer van de vaste vrijwillige bijdrage. Dat is natuurlijk een logisch getal, want daar storten we elke maand geld op. Dus iedereen kende dat ook. Maar er zijn maar heel weinig mensen die inzicht hebben in die girorekening. En laat nou degene die de enige die dat kan, die is er niet. En die is afgelopen weken ook niet geweest, want die zit in Afrika en die helpt daar mensen in Afrika met het maken van eenvoudige meubelen. Dus we weten het niet. En dat blijft dus een verrassing. En dat is ook niet zo erg, maar er is wel een voorproefje, want ik weet in ieder geval van één iemand die daar wat op gestort heeft. En dat geld kunnen we in ieder geval gebruiken om maar vast wat te kopen, niet? Het is ook al gememoreerd, er is natuurlijk een last van je schouders af. Het is natuurlijk toch een intensieve toestand geweest om zo'n proefschrift te schrijven. En er komt hopelijk wat tijd vrij. En wij denken dat dat goed is om die tijd een beetje aan de inburgering te gaan werken. Namelijk in Eindhoven en in Brabant. En we hebben een boek gevonden en dat gaat over Eindhoven. De geschiedenis van Eindhoven. Het is geen kerkgeschiedenis, het is gewone geschiedenis. Maar de nadruk ligt bij die geschiedenis op de armoede in Eindhoven en de armoedebestrijding. Nou, in het kader van de preek komt dat natuurlijk nog weer heel mooi uit. Armen hebt u altijd bij u, zei de Heer Jezus. En dat gaat over de geschiedenis. Maar misschien is in Eindhoven ook wel tegenwoordig heel veel geestelijke armoede. En het zou natuurlijk mooi zijn als wij als gemeente ook daar iets aan konden doen of bijdragen. Vandaar het boek. Maar de Brabant is groter dan Eindhoven alleen. Dus we hebben ook nog een ander boekje. En Hanneke, als jij nou eens ook even komt. Misschien vind je het heel erg, maar dan moet je me even leiden. Daniel een boek over Eindhoven. En ik dacht van het is misschien toch wel heel leuk om Brabant te leren kennen. Want Eindhoven is omgeven door Best, Zon, Veldhoven, Bergijk, Geldrop, Helmond. En niet te vergeten Nuenen natuurlijk. En hier is een boekje. En ik hoop ook dat jij wat meer vrije tijd krijgt nu. En dat is een boekje met anekdotes over Eindhoven, of over Brabant, Eindhoven en de omgeving van Wim Daniels. Dus dat krijg jij. En dan voor jullie samen een bosbloem. Wij wensen jullie een hele goede tijd toe en God zegen. En dat we nog maar veel mooi kunnen horen en zien van jullie. Het volgende misverstand is dat we nu koffie gaan drinken. Dat is geen misverstand. Maar de aankondiging van Daniel van die krentenbollen, die blijkt nog waar te zijn ook. Maar we hadden geregeld lekkere soesjes voor jullie allemaal. Dus nou is het er allebei. En de oproep aan jullie is, neemt, eet. Want anders blijven wij ermee zitten. Ik wens jullie een goede tijd.